meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Convo Talkshow live vanuit AI Film Museum, Amsterdam. In een iets andere setting dan normaal. De Fano en Yuki zijn aan het genieten van een welverdiende vakantie. Dus jullie moeten het met mij doen, man. Maar ik heb een hele speciale gast, Jim Tai Hutu. Welkom, man. Heel vet dat je er bent. Ben ik echt heel blij mee. Want toen ik dit begon, stond jij op de eerste namen die ik graag als te gast wilde hebben.
Echt?
Meen ik oprecht, ja.
Wanneer ben je begonnen?
4 jaar geleden.
Vet.
Dus ja, nu eindelijk komt het ervan, man. Hoe is het met je?
Goed.
Ja? Ja. Nog goede vlucht gehad?
Goede vlucht gehad. Helaas weinig geslapen. Helaas kinderen met jetlag zien we dan vanochtend wakker maken vroeg.
Het is andere dingen. Ja. Reizen met kinderen. Ja, man. Want je woont nu in Bali.
Ja.
Hoe is het om in Bali te wonen, man?
Ja, goed. Ik kan niet wat zeggen. Ik kan er wel een heel dramatisch verhaal bij vertellen. Maar het is een goede live, kan ik je vertellen. Maar we leven daar rustig, hoor. We leven daar niet gek of zo, weet je. We doen niet gek.
Zeg, eerlijk, klinkt als een droomleven, man. Dat hoor je heel vaak. Een dag, ik ga naar een eiland, fuck alles.
Ja. Ja, je moet voor jezelf gewoon die target of zo zetten, weet je. En dan moet je het ook gewoon doen. Want veel mensen zeggen het.
Ja.
Maar ik denk het probleem is, er is altijd meer, weet je.
True.
Dus.
Was dat voor jou een target van het begin van Bali? Wil ik.
Oh ja, 100%.
Oké.
Maar doen, zeg maar, is nog een. Zeg ik dat? Ik wil niet meteen diep in springen, als je een vraag hebt. Maar je weet, veel mensen zeggen tegen me van ja, ik ga het ook doen en dit en dat of zo. En dan. Sommige van die mensen ook een beetje in de muziek zien of zo. Die zie ik. Ik zie ze gewoon. Ze gaan goed, toch?
Ja.
Maar. Er is altijd beter. Dus, denk ik, die stap, de moeilijkste stap is eraan te zeggen. Ah, hier is goed. Ja. Nu ga ik het doen. Zo, want weet je, stel je target is, ik wil 100. Ik wil 100 hebben. Dan heb je bijna heb je die 100. Denk ik, dan zit ik zo dicht tegen die 200 aan, toch?
Ja.
Dus, maar daar, we leven daar gewoon rustig. Ook geen gekke. Ik zit daar ook niet in een soort gekke VIP-clubs staan of zo. Gewoon rustig.
Ja, toch? Ben je daar van plan om de rest van je leven om te blijven? Voelt het echt als thuis?
Voelt wel gewoon goed of zo, ja. Kijk, dit voelt ook gewoon als thuis.
Ja.
En zo goed weer vandaag.
Wat voor gevoel heb je als je hier weer loopt? Vooral nu.
Nu? Ja, het is een beetje dubbel. Ik woon al 3 jaar niet meer hier. En de 2 jaar daarvoor was ik al heel weinig hier. En dus toen ik echt heel actief en dat ben ik niet uit Amsterdam verhuisd op een gegeven moment. Dus de laatste keer dat ik echt actief in Amsterdam woonde was dan denk ik 6-7 jaar geleden. En toen was ik al veel aan het reizen voor muziek.
Mm-hmm.
En dan zie je dat er gewoon heel veel veranderd is, man. Ik bedoel, hele nieuwe wijken, hele nieuwe straten. Ja. Alles is om anders. En dan kan je soms wel eens. Laat ik zeggen, het laatste paar keer dat ik in Amsterdam was, sliep ik ook in een hotel. En dat is heel gek.
Ja.
Want dan ga je helemaal in een soort andere. Ja, andere energie zit je dan of zo. Dan voel je bijna zo'n toerist of zo in je eigen stad.
Ja.
En dat is wel. Ja, het voelt gewoon goed. Nou, dat kan ik zeggen. Maar het voelt daar ook goed.
De Oost. Ik heb hem 2 keer gekeken.
Ik vond heb je ook 2 keer betaald?
Wat zeg je?
Heb je ook 2 keer betaald?
Ik heb je Amazon gekeken, man.
Moet jij 1 keer of 2 keer betalen? Dat weet ik helemaal niet.
Ik kon nog wel 2 keer kijken, man. Dus ik heb 1 keer vanuit mijn eigen account gekeken en 1 keer met vrienden. We moeten creatief blijven, man. Maar echt een fantastische film.
Dank je.
Ik had het gevoel van. Hier wil je echt graag al heel lang een film over maken. Klopt dat? Het is best wel een onderbelicht onderwerp. Wat in de geschiedenisboeken wordt beschreven als de politionele acties.
Ja.
Wanneer had je het gevoel van: oké, nu moet ik het gaan doen?
Ik denk dat het een beetje kwam toen. Toen ik Rabat heb gemaakt. Dat.
Classic.
En toen heel snel daarna ook Wolf ging maken. Mm-hmm. En dat waren toch wel een beetje verhalen over, weet je wel, je roots en al die dingen en zo. En stiekem, vooral in Wolf, zitten gewoon ook heel veel dingen uit, denk mijn vaders leven of zo. Uit zijn familie en gewoon hoe hij als zoon van een immigrant. Weet je, die eerste generatie, of tweede generatie, dan leefde met zijn broers. En gewoon die soort struggle of zo. Weet je, van je ouders proberen tevreden te houden. Maar ook, weet je, buiten op straat in een hele andere wereld leven en zo. Dus voor mijn gevoel was dat best wel een persoonlijke film of zo. Mm-hmm. En, maar ook wel, daardoor kwam ik ook achter van... Ik heb nu precies helemaal uitgegooid hoe mijn vrienden en mijn homies... hoe hun vaders hier gekomen zijn. Kijk, oorspronkelijk eigenlijk was het een drieluik. Rabat, Wolf en er zou nog een derde film komen. Dat weet helemaal niemand. Maar er zou nog een derde film komen. Het zou gaan over de vaders van de jongens, hoe die hier naartoe zouden komen. Als een soort drieluik, zeg maar. En net daarna ging dat, dacht ik, het gek eigenlijk. Ik weet dat ik helemaal zelf niet... Ik weet dat mijn opie hier naartoe gekomen is... Maar ik weet ook wel dat we mensen boos zijn. En weet je wel, maar wat de exacte redenen en zo daarvoor zijn, weet ik eigenlijk heel weinig van. Mm-hmm. Dus dat was een beetje voor mij het begin om dat gewoon te gaan uitzoeken. Een beetje wat over te lezen. Het schrok me kapot. En nu, het klinkt nu misschien een beetje als een soort PR-praatje of zo. Maar het is gewoon waar, weet je. Ik ging lezen en dacht, dus hoe kan dit nou, weet je wel? Las ik ook gewoon meer dan 100.000 soldaten, 4 jaar lang, weet je wel, bloedige oorlog. En in die tijd was het nog best wel moeilijk om ook dingen over te vinden.
Hoe oud was je toen je dat ging?
Probeer je niet gewoon nog steeds te vragen hoe oud ik
ben. Nee, meer in de zin van.
Ja, eind 20.
Is het pas later gekomen dat je daarna bent gaan zoeken? Want je gaat op een gegeven moment in je leven afvragen: van, hé, maar waar kom ik vandaan? Ik ben toch anders dan de rest.
Ja, maar ik denk dat bij mij. Kijk. Voor mijzelf, zeg maar, ik ben niet echt opgegroeid of zo tussen veel Indische of Molukse mensen. Ik denk deels omdat wij al, hoe zou ik zeggen, dat vermengd waren of zo, weet je toch? Mijn opa kwam hier als tiener en die trouwde met een Nederlandse vrouw. Dus die kreeg mijn vader. En mijn vader is dus halfbloed, 7 broers. Ja, wel een soort front met z'n allen. Dus die hadden ook, die leefden ook een beetje buiten die wijk, zeg maar. Mm-hmm. Hadden er wel mee te maken, maar ook niet en ook wel of zo. Dus dat zorgde ervoor dat ik zelf, denk ik, daar... Denk, toen ik jonger was of zo, zeg maar, kind of zo, begin tiener... had ik daar moeilijke aansluiting bij te vinden. Die jongens waren, ik weet nog wel, die Molukse jongens in de wijk... Soms ging daar maar opa en oma toe en dan gingen we daarheen en voetballen of zo. En dan deed ze ook al een beetje stroef tegen ons zo. Weet je wel? Okay. Tenzij ik met al mijn neven was, dan deden ze minder stroef. En als er gevoetbald werd, kwam dat wel goed. Maar daarbuiten deden ze gewoon stroef. En
welke periode?
Dit is de jaren 80.
Oké, want dat was toen wel een periode waarin het... De 70s, 80s, een periode waarin het hard tegen hard ging. Als het ging tussen Molukse jongeren en de Nederlandse...
Ja, maar ik denk dat wij als gezin waren wij gewoon vroeg wij waren al derde generatie. De meeste jongens op straat waren tweede generatie. Okay. Omdat mijn opa hier als tiener naartoe kwam.
Okay.
Dus die kwam hier niet met een gezin. Die startte hier zijn gezin. Mm-hmm. Maar er werd wel in die tijd stroef gedaan naar niet volbloed Molukse kids, zeg maar, op straat. Waardoor ik zelf in mijn eigen buurt vaak... Ja, dan trek je gewoon naar andere jongens. Er waren veel Marokkaanse, Turkse jongens. En ook qua look of zo... blend ik daar, denk ik, makkelijker in of zo. Dus zeg maar, in mijn jeugd ging daar een beetje... Ik kon altijd goed met die jongens hoor, die in de wijk woonden. Maar ze lieten wel altijd meteen voelen van... Oké, weet je hebt die achternaam. Ik had een oom, die was profvoetballer aan die tijd. Weet je, en dat was dan ook wel weer cool of zo. Maar ze lieten ook wel een beetje voelen van... Ja,
je bent geen echte, maar
niet een echte gedoog. Gedoogbeleid misschien, ja. Iets dat denk ik nu ook anders is. Omdat nu het veel normaler is om gemixte kids te hebben.
Klopt.
Weet je, als ik zo kijk naar mijn vrienden nu en zo. In begin jaren 80 was dat nog gewoon een... was dat nog niet zo dan misschien.
Ja.
Misschien zeg ik iets heel geks en nu mensen thuis die denken, waar heeft dat over?
Iedereen ervaart het anders, man, uiteindelijk. Snap je?
Ja.
Dus dat is voor iedereen verschillend. En nu is het juist, denk ik, over gemixte helemaal omdat roots en identiteit in deze... tijden nog niet belangrijker, maar het komt nog meer op de voorgrond. Ja. Nu gaan mensen er nog meer naar zoeken, denk ik. Van, hey, waar kom ik vandaan, et cetera.
En mijn opa die stierf ook vroeg, toen ik begin tiener was. Mm. Vrij onverwacht ook. Dus dat gesprek heeft zich nooit plaatsgevonden. En misschien toen ik Rabat had afgemonteerd, ging ik op vakantie. Zo hard aan gewerkt had. Mm. Toen ging ik voor het eerst keer naar Indonesië. En dat was ook wel een soort eye-opener voor mij. Ofzo. Dat was wel echt voor mij dat ik dacht, wow, ik ken dit allemaal. Mm-hmm. Weet je, ik ken deze geuren, ik ken deze klanken, ik ken deze smaken.
Maar in plaats van je eigen huis is het gewoon...
Ja, ik voelde meteen gewoon... ik ging daar eigenlijk echt als een vakantie doen. Ik weet dat we twijfelden tussen... Als we naar Thailand gaan, of Indonesië, of naar Bali dan, zeg maar. En dan was dit dan dat. Maar ik weet dat we in Jakarta aankwamen. Dat ik al meteen dacht... Ik weet dat het zelfs dat de man die bij de... je paspoort checkt, de douane. Die had ook dezelfde voornaam als mijn opa. Dat vond ik al meteen heel gek of zo. Mm-hmm. En ik meteen dacht van... Echt al na een paar uur dacht ik al van... Ah, oh, crazy. Ja, hier kom ik ook vandaan.
Ja.
Weet je wel? En dat had ik niet verwacht. Dat kwam echt een shock voor mij gewoon. Ik zag ook dingen liggen dan, weet je wel, bij mensen... Weet je wel, dat ik dacht van... Ah, dat hadden wij vroeger ook. Maar ik heb dat nooit hierbij... We hadden dat ook gewoon huis. Maar ik had dat nooit geplaatst van... Dat het dan daar vandaan kwam.
Was ik je eerste keer naar Indonesië gaan nadat je... Naar Rabat toen?
Ja.
Je dat afgemaakt? Oké.
Ja.
En toen begon al een eerste...
Ja.
Vonkje eigenlijk van... Oké,
dat is een beetje, ging ook een beetje gepaard met dat ik toen daarover begon te lezen... En ik kreeg op een gegeven moment was ik in een kleiner dorpje en daar was een ging ik een winkeltje in en daar was een man aan het gewoon wat water te kopen of zo, ik weet niet eens. En er was niemand. En toen keek ik achter de toonbank en toen was daar een man aan het bidden. En ik denk als echt toerist had ik zo'n soort hempie aan. En die man kwam zo omhoog. Ik liet hem even bidden, ik ging gewoon wachten in die winkel. En toen kwam hij omhoog en zag hij... Ik heb een tatoeage hier op mijn arm. En er staat Rabat. In het Arabisch staat
daar. Okay.
Ik heb die samen met Marwan hebben die allebei gezet.
Bet.
En toen keek hij zo naar die tatoeage. Toen vroeg hij of ik een moslim was. Toen zei ik nee. Oké, okay, waar kom je vandaan dan? Ik zei, oude man. Toen zei ik, ik kom in Nederland. Toen zei hij, oh, wacht. Toen ging hij naar achteren. En mooi zo echt zo gerommel en zo zoeken. Komt hij terug, had hij een Rijksdaalder. Maar... Een Nederlands-Indische Rijksdaalder. Dat is lijkt op een Rijksdaalder, maar staat dan Nederlands-Indië op. En,
uit de koloniale tijd?
Ja, die gaf die aan mij.
Ah,
en het keek daarnaar zo. Ik dacht, nou, vet. En toen later die dag zag ik dat er in 1947 op stond. En toen ging ik daarover nadenken. Dacht ik, 78, dat is bij de hand. Dus al 2 jaar nadat dit allemaal eigenlijk al... helemaal in gang was gezet, weet je wel, de onafhankelijkheid en de oorlog was erbij. Waren zij gewoon nog geld aan het drukken hier? Waren zij gewoon nog steeds geld aan het drukken met de gedachte van... dat is, dit komt wel goed hier of zo. Mm-hmm. Ik bedoel, je moet wel overtuigd van iets zijn, wil je nog gewoon rechtsdaad gaan drukken. Het is natuurlijk een heel complex proces. Dat gaf mij een hele soort gekke instigator van... hoe verknipt die periode moet zijn geweest. En ergens... voelde dat moment een beetje als een moment dat ik dacht... ja, dan moet het gewoon of zo. Dan moet ik het doen. Zo, wie moet het ook anders doen dan, weet je? Ik bedoel, er zijn wel een paar goede regisseurs in Nederland, maar... ik denk om... ik wist al meteen van, er gaat veel tegengas komen om dit te vertellen. Er gaan veel mensen proberen te stoppen. Er gaat gewoon een paar keer goed op het gas getrapt moeten worden, zeg maar. En dan moet je wel de juiste... ook wel de juiste bagage hebben of de juiste persoon zijn of zo. Ik had daar nog vanochtend een gesprek over met iemand. En dacht ik ook van... ik weet niet hoe het was gevallen als een Nederlands regisseur dit had gemaakt. Weet je wel? Los van of het een andere film was geworden. Maar ook in deze tijd nu. Dat kon je 10 jaar geleden niet verwachten. Dat het nu allemaal zo... weet je, op dat gebied lijkt die film ook helemaal precies... weet je, ik had hem eigenlijk al 5 jaar geleden af willen maken. Maar het lijkt of die precies op het juiste moment komt of zo.
Ja. Waar geschiedenis nu een soort van boven komt drijven... en het nog meer een gesprek van de dag is dan dat het vroeger was, zeg maar.
Ja, de mensen lijken er een beetje klaar voor nu of zo... om het te omarmen en om er ook gewoon eerlijk over te praten.
Wat voor dingen ontdekte je tijdens dat eigen onderzoek... wat je ging doen naar die periode toen? Wat choqueerde je?
Nou, het gekste was altijd gewoon dat ik er bijna niks over kon vinden. Dat ik er niks over geleerd had op school. Maar gewoon helemaal niks. En wat ik over had geleerd waren gewoon... hele mooi verpakte leugens.
Ja.
Ik bedoel, de politionele acties als woord is een leugen aan zich. Dat
klinkt heel controlerend of zo. Van
Het klinkt alsof je een aantal mensen daarheen stuurt om parkeerbonnen uit te schrijven, zeg maar. En om daar gewoon een beetje te overzien of zo. En dat is gewoon niet. Er zijn gewoon mensen, weet je, hebben daar gewoon, is gewoon volledige oorlog gevoerd. Ja. En dat is gewoon gek of zo. En jeet, ik bedoel, je wordt helemaal op middelbare school met boeken, films, wordt helemaal doodgegooid met 40, 45. En hoe erg het was en hoe zwaar de mensen het hadden en zo.
Ja.
Daar drukken ze bijna pagina's bij in je geschiedenisboek. Van die extra. Maar dit is dan twee zinnen en door. Ik weet niet of het misschien is nu al wat beter hoor, maar in mijn tijd.
Ja, nee, hetzelfde hier hoor. En waarom ik ook het gevoel had van, jij wilde hier echt een film over maken voor de mensen, is, je hebt samen met je zuster heb je een onderwijsprogramma erbij gemaakt.
Ja. Zij vooral hoor, ik heb er weinig aan gedaan.
Oké, cool.
Maar zij vooral.
Ja. Dat vond je belangrijk om erbij te maken. Het is, de message is voor jou minstens zo belangrijk dan de film eigenlijk.
Ja, sowieso. Maar dat is met dit project. Dit is ook niet een soort, weet je, een ego-project of zo. Van, om te laten zien van. Weet je, er waren in die tijd ook gewoon serieuze aanbiedingen om een Amerikaan film te maken. Of. Ja, wat ik zeg, het voelde gewoon alsof het moment daar was. Het voelde een beetje alsof niemand anders het ging doen. Dus het voelde gewoon alsof ik het moest doen. Een soort taak of zo, weet je wel. En niet om heel spiritueel te zijn, maar ja, wie had het anders gedaan?
Ja.
En het voelde ook alsof het de laatste soort, die deur die ging heel langzaam dicht. Van, nou, ik ben er ook heen geweest. Ik heb ook met die mensen gesproken die het hebben meegemaakt. Die het overleefd hebben.
Wat zeiden zij?
Ja, dat is gewoon, die mensen waren ondertussen ook 70 jaar verder. Maar dat blijft natuurlijk gewoon. Die waren, als kinderen stonden ze daarbij te kijken. Dat hun dorp gewoon. Dat ze uit hun bed werden getrokken 's ochtends. En dat daar gewoon verschrikkelijke dingen gebeurden. Ik sprak een vrouw, een hele oude vrouw. In dat dorp naartoe gereisd helemaal. En haar vader was gewoon doodgeschoten. Dus ook 70 jaar later is dat nog steeds gewoon traumatisch, zeg maar. Maar hier hebben we ook met mannen gesproken die erheen werden gestuurd. Weet je, en die ook gewoon.
Oké.
Ja, en al met al voelde dat gewoon een beetje alsof het iets was van. Ja, dit moet gebeuren. En als we het doen, dan doen we het ook meteen goed. En ik heb met mijn zus ook over gehad, die toevallig lerares is en kunstlessen geeft.
Oké.
In de zin van. Ja, maar dat is een beetje deze tijd. Dat denk ik een beetje. Kijk, niemand gaat het doen, dus we moeten het gewoon zelf doen. En dat was met Rabat al zo. En dus nu nog steeds of zo. Er zijn gewoon. Het gros van de mensen gaat gewoon heel goed mee. En hun leven gaat perfect. Dus waarom zouden zij verandering willen? Snap je? En wat je ook wil in dit leven of zo. Als je die verandering wil, dan moet je het gewoon zelf doen. Ja. Dat zie je nu in de muziek, zie je het gebeuren. In de film zie je het gebeuren. Mensen gaan het niet geven, weet je? Mensen zitten niet te wachten op nog een paar gekleurde jongens die een film maken of een album droppen of. Ik veel een eigen iets beginnen of zo.
Ja.
Een podcast beginnen.
Ik wou dat net zeggen.
Nee, maar ik weet helemaal niet hoe jullie gestart zijn. Maar ik kan me voorstellen dat niemand jullie gebeld heeft gezegd. Hey,
dit moest voornamelijk vanuit ons komen.
Precies.
Ja. Jij tweette in aanloop nadat de film uitkwam dat er op een Wikipedia pagina.
Ja.
Een beschrijving werd aangepast. Dat was voor mij echt.
Ja.
Wat was dat precies?
Ja, iemand wees mij erop. En er schijnt een soort van. Mensen schijnen dat in de gaten te houden. Maar blijkbaar werd er vanuit een computer van Defensie. Werd de Wikipedia-pagina van onze film aangepast. En werden woorden als. Onafhankelijkheidsstrijd, vrijheidsstrijder. Dat soort dingen werden aangepast. Ik weet eigenlijk niet meer precies welke, maar vanuit dat soort woorden.
Het is krankzinnig als je erover nadenkt eigenlijk.
Ja.
Er is iemand geweest die zei van, nou ja, dan maar zo. In plaats van misschien het eerst aan jou vragen of iets. Maar het was voor hun echt blijkbaar een noodzaak om dit te doen. Wat was je reactie erop?
Nou, in eerste instantie liet ik het een paardje liggen. Dacht ik, nou, dat is bij de hand of zo. Om dat gewoon te doen. En ook, waar zijn die mensen nog zo bang voor? Of zo? Het is toch vrij duidelijk wat daar gebeurd is. Ik bedoel, maar.
Met alsof ze juist een waarheid willen verbergen of zo.
Ja. Maar ook zo'n plain sight of zo.
Ja.
Je kan het beter niet doen. Nu zijn er juist heel veel mensen naar dit dit onderwerp toegetrokken ook. Ik had daar een schermafbeelding van gemaakt, had ik getweet inderdaad. En daar heel veel mensen vielen daarover. Maar het is ook een paar weken geleden dat volgens mij de minister van Defensie ook
gewoon, op je film, ja.
Gewoon een tweet eruit stuurt om slecht over deze film te praten. Ja, dat is krankzinnig als je daarover nadenkt. Dat gewoon iemand die gekozen is om het land te leiden zich, ja, ik wil niet zeggen verlaagd of zo, maar zich geroepen voelt om een uitspraak te doen over een artistiek project of zo.
Ja.
Maar goed.
Ergens ook het gevoel van, daar heb ik ze even. Pan.
Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling of zo. Nee. Maar het gebeurt toch.
Maar als er zo hysterisch over gedaan wordt, dan heb je toch ergens het gevoel, kijk, heb je die op een zere plek te pakken of zo.
Dat is het vooral. Het is vooral dat je denkt van, oh ja, dus dat is gewoon precies waar jullie bang voor zijn.
Ja. Hoe waren jouw gesprekken met veteranen, Nederlandse veteranen, die dat meemaakten?
Ja, interessant vooral. En heel verschillend. Er waren wat mannen die hadden weinig meegemaakt daar. En waren mannen die hele heftige dingen hadden meegemaakt. Sommigen kwamen terug en die waren helemaal gedesoriënteerd. Maar ik sprak ook een paar mensen die dan gewoon de eerste 20 jaar van hun leven gewoon al gewerkt hadden, niks aan de hand. En toen opeens helemaal in een soort ding vielen met nachtmerries en weet je, gewoon dat veel later hun pas begon te echt achtervolgen. Wat ze daar gedaan hadden of gezien hadden. Of waar ze, weet je, niet weet je, iets dat ze niet hadden tegengesproken of zo. Er zijn gewoon verschrikkelijke dingen gebeurd. En veel van die jongens konden daar ook niet per se iets aan doen of zo. Die werden daar ook maar heen gestuurd.
Ja.
En,
maar vooral hele jonge jongens, toch?
Heel jong. Veel werden ook gewoon in de kerk gewoon geronseld.
Ah.
Er werd er gewoon in de kerk gezegd van, jongens, die mensen hebben ons daar nodig. Het is goed als we daarheen gaan.
Hadden ze een begrip voor dat jij hier een film over wilde maken? Het is toch een
De mannen die ik gesproken heb wel. Ja. Die waren wel. Er waren ook een paar mensen bij die nog nooit over gesproken hadden.
Oké.
Die echt ook.
Dat zegt veel.
Ja. En die ook een beetje zoiets hadden. Eén man sprak ik en die had ook een beetje zoiets van, ja, ik heb hier nooit over gepraat, maar ik ben al zo oud. En het feit dat nu een paar jonge mensen, nou maar, we gingen al die dorpen af, hier naartoe komen om hierover te praten, is misschien wel het moment dat ik erover moet praten of zo.
Mm-hmm.
En, maar er zijn ook wel mensen geweest die niet wilden meewerken, denk ik. Die heb ik dan niet gesproken. Maar
er is wel geprobeerd om een disclaimer op jouw film te krijgen.
Klopt.
Wat?
Ik denk dat in de film hier een soort diss track of zo.
Ja.
Ja.
Want zij wilden dat jij voordat de film startte, dat jij communiceerde naar de mensen dat het
dat de film is.
Ja.
Dat het geen documentaire is.
Ja.
Ja. Ja.
Ook.
Dan heb je nog wat te
van
doen.
Van welke instantie kwam dit?
Eén instantie met soort Indische mensen. En één soort eenmansgroep of zo.
Waarom van Indische mensen dan?
Ik weet niet. Zij voelden zich ook. Maar die had die film ook niet gezien. Maar ze waren. Ze vonden dus dat de kleur. Dat was wel grappig. Er was een teaser uitgekomen. En hun grootste ding van die teaser was, de kleur van de pakken klopt niet. Wesseling had geen snor. Maar in diezelfde teaser zit ook gewoon een shot waar het hoofdpersonage een massa gaf aan dicht gooien is met zand. En daar zeiden ze niks over. Toen dacht
ik al, gewoon details waar je eigenlijk zoiets hebt.
Toen dacht ik al, zou je niet, als je aangevallen voelt, zou je misschien daar iets over moeten zeggen.
Ja.
Maar dat vonden ze niet zo gek, blijkbaar.
Mm-hmm.
De kleur van de pakken.
Grappig.
Ja. Maar volgens mij is het ook, ik denk als die rechter dat het had toegekend, dan zou elke film een disclaimer. Dan moet je ook bij Jurassic Park ook een disclaimer zeggen. En zeggen, dit is niet echt, jongen. Ja. Dit zijn.
Want de rechtszaak hebben ze ook gewoon verloren. Ja. Ze naar jou, naar jouw hand toegezet, ja. Hoe komt het dat er zoveel heisa, dit soort dingetjes, weet je? Een aanpassing op een Wikipedia-pagina, een rechtszaak om een disclaimer. Ik heb tweets gezien van anonieme accounts naar jou. Waarom? Wat gevoel denk je dat je bij mensen hebt opgerakeld?
Ik denk gewoon dat er een bepaald beeld is neergezet van Nederland naar de oorlog, weet je? Dat is een slachtofferrol. Dat is we zijn bezet door de Duitsers. En dat is een denk ik iets waar men zich prettig bij voelt. En dat ze daarna zelf een land zijn binnengevallen om te bezetten. Kijk, achteraf weet iedereen wel dat dat niet zo prettig was geweest. Of slim, of whatever. Ook niet helemaal... Weet je, de moraal daarvan klopt niet of zo. Weet je? Je bent net zelf bevrijd.
Ja.
En dan ga je... Dat is lijp. Want tijdens de oorlog nog... Want ons koninghuis zat natuurlijk hoog en droog in Engeland.
Ja.
Die waren daar al plannen aan het maken... om zodra de bevrijding zou plaatsvinden... zo snel mogelijk die jongens bij elkaar te ronselen, eigenlijk. En als main goal van... hé, we hebben dat geld nodig in Indonesië. Dus dat was natuurlijk een soort free shopping voor hun daar. Een soort enorm land waar ze gewoon... gratis en voor niets gewoon hun producten vandaan kunnen halen. En dat hadden ze natuurlijk nodig om het land weer op te bouwen. Dus in die zin...
Raar, ja, gewoon raar. Van je bent net bevrijd en je gaat vervolgens ergens anders plunderen.
Ja, en ik denk dat nu, zeg maar, 20, 30 jaar later begon het besef een beetje van... oh, die shit was echt niet oké. En veel mensen zijn denk ik opgegroeid met die gedachte... dat dat niet heeft plaatsgevonden. Dat is gewoon voor hun veel, veel comfortabeler of zo.
Ja.
Dus in die zin is dat...
Heb jij dit soort gesprekken over hoe het daar is? Want je bent zelf van Molukse afkomst en het heeft die periode mede ervoor gezorgd... waardoor jij hier bent opgegroeid. Heb je wel eens die gesprekken van hey, hoe zat dat nou eigenlijk? Waarom zijn we hier? Welke rol speelden de Molukkers hierin? Heb je dat...
Ook kwam ik ook allemaal pas achter toen ik het zelf ging onderzoeken.
Okay.
Zeg maar, ook dat is iets dat... dat is gewoon niet zo duidelijk of zo. Laat ik zo zeggen, iedereen in dit verhaal vertelt gewoon zijn eigen waarheid. En dat zal misschien altijd zo zijn... maar het leidt ertoe dat mensen ook met verkeerde gedachten rondlopen of zo.
Ja, want dat vond ik pijnlijk, zeg maar. Spoiler. Ik weet niet of het spoiler is. Maar die scène bij dat schilderij.
Mm.
Dat er was één jongen die kafferde dat schilderij uit. Mm-hmm. Maar daar stond een Molukker bij. Die zei van... relax even, zeg maar.
Ja.
Dat is eigenlijk nog een heel verhaal daarna, zeg maar. Dat eigenlijk vervolgens de Molukkers ook zo in de steek zijn gelaten toen ze hier naartoe zijn gekomen. Dat vond ik een heel pijnlijk moment om te zien. Van je verdedigde die schilderij, de koningin, mm-hmm. die vervolgens eigenlijk nog een soort van...
Tuurlijk. Ja, dat is natuurlijk nog een heel verhaal.
Je kan nog een film en nog een onderwijsprogramma over maken.
Daar kan je nog wel 5 films over maken. Maar het probleem is vooral, denk ik, dat zelfs in de jaren... in de jaren 70, dat het allemaal zo opleidde. En er nog een poging werd gedaan door de Molukse gemeenschap om hun gelijk te halen.
Ja.
Stuitte zij ook op een land dat helemaal niet wist waarom deze mensen hier waren. En daarom, weet je, er waren ook wat mensen in het voortraject van deze film die tegen mij zeiden: hey, waarom maak je geen film over de Molukse zaak of zo? Waarom maak je dit niet of dat niet? Dat zei ik ook vaak tegen ze van: laten we gewoon bij het begin beginnen. En daarna, weet je, als mensen niet weten waarom jullie hier zijn, dan kunnen ze ook geen empathie hebben met waar jullie voor strijden of zo. Wat je daar nou van vindt of niet, of je nou denkt vindt dat het goed of slecht is, maar als je niet weet waarom iemand een strijd voert of iets, dan kan je nooit daar, weet je, daar iets, weet je, dan blijft het altijd. Want in de jaren tijdens die hele mijn vader vertelt me altijd een grappig verhaal over de... Over de treinkapingen. Hij was ook een tiener destijds. En had zijn eerste baantje bij een tomatenboer. Tomatenplant of zo. Mm-hmm. En ik geef nu meteen weg dat ik zelf helemaal niet weet hoe tomaten groeien. Die groeien volgens mij aan een plant.
Ja.
En... dus hij kwam op een ochtend kwam die op zijn werk. Dus in Limburg ergens. Toen was net die kaping aan de gang een dag. Zei die baas tegen hem: misschien moet je even niet meer terugkomen. Totdat dit voorbij is. Want weet je, er zijn wat gevoelens hier. En mensen praten. Weet je, het is misschien beter voor de gemoederen als je niet meer terugkomt. Dan ging hij gewoon maar naar huis. Zeg maar. En dat is denk ik een. Ik denk dat dat wel iets zegt over dat mensen eigenlijk helemaal niet wisten op dat moment waar het om ging. En dat komt dus ook omdat die hele periode
is niet gecommuniceerd. Ja.
Zeg maar, als je dat niet weet, dan kan je er niks van leren, dan kan je er niks mee doen. neem dat sowieso... Dat is zo een beetje de main gedachte. En daarom is het ook zo goed dat dit nu wel in het onderwijs zit. Is als je als je verleden niet kent of zo, dan ga je dezelfde fouten maken of zo. Dan ga je dezelfde, in dezelfde cirkels lopen. Ik denk dat bij die specifieke zaak het gewoon belangrijk is dat de oorsprong van het verhaal beter wordt gecommuniceerd. En dan pas begrijpen mensen van. Ah, zo zit dat. En ik denk dat die tijd heel veel mensen gewoon dachten... Ja, wat willen deze bruine mensen nou?
Opeens zijn ze hier.
Opeens zijn ze
en
hier.
En allemaal bij elkaar.
Ze hebben hier toch gratis huizen gekregen. En het gaat er goed met ze. En nu hebben ze een trein gekapt.
Het maakproces van de film.
Ja.
Was het... Ja, natuurlijk druk leven als met Yellowclaw. Hoe combineerde je dat, zeg maar? Een film maken en... Je muziekcarrière daarnaast?
Ja, ik zou dat niemand aanraden, allereerst. Het is wel echt een hectische periode. En ook wel vaak met onmogelijke combinaties of zo. Ik weet nog dat ik... We deden een tour door Australië. Met een soort reizend festival, is dat.
Mm-hmm.
Want er allemaal acts die dan van stad naar stad reizen. Dan hebben ze... Dat is met Drake ook.
Mm.
Die toen ook al een ster was. En dan vloog je elke dag naar een andere stad. 5 steden, 6 steden in totaal. Maar 2 weekenden. En die midweek ging ik dan, naar Indonesië, naar die Sulawesi toe. Om met die slachtoffers te praten. En ging ik letterlijk op zondag stonden wij dan in Sydney te draaien.
Voor duizenden mensen en de dag daarna sta je opeens...
Ja, 's avonds nog. En gewoon...
Het
gewoon...
is wel echt een
ja.
Mindfuck of zo.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, en dat is wel vaker voorgekomen... omdat dan proberen, weet je wel... dat je in Azië bent met elkaar te combineren. Dus dat was wel lastig. En ja, die hele film is gewoon, gewoon superkut. Laten we gewoon eerlijk zijn. Om dat te maken, dat was echt... Het heeft ook al 2-3 keer echt uitgezien... alsof het gewoon nooit af ging komen. Alsof het gewoon nooit meer... weet je wel, tijdens het draaien of tijdens het afmaken...
Hoe lang heb je erover gedaan?
Lang. Wel in fases aan gewerkt. Mm-hmm. Maar zelfs het filmen is volgens mij de eerste draaidag... en de laatste draaidag zit gewoon 2 jaar tussen. Ja. Er zit een foto in de film. Daar ga ik verder niks over zeggen.
Mm-hmm.
Die hebben we gemaakt voordat we met z'n allen in Indonesië gingen. En dan zouden we een paar maanden later... met een aantal acteurs op die foto iets gaan filmen. En die mensen hebben gewoon 3 jaar niks van ons gehoord.
Zo...
Gelukkig moesten ze allemaal ouder lijken op die foto.
Ja.
Dat was automatisch gebeurd.
Ja. Want dat was vanuit mij als persoon die helemaal buiten stond... ook een soort van een film daar. En dan nog zo'n druk. Want je toerde in Amerika, Brazilië, Europa, Azië, overal.
Ja.
En dan tussendoor nog een... Zou je dit nog zo weer kunnen doen?
Nee.
Dan heb je voor jezelf besloten van... Nee, dat gaan we nooit op die manier
doen. Ja, ik had het ook wel beter gepland in eerste instantie. Alleen... Die film werd uitgesteld omdat we allemaal problemen hadden met de acteurs in het land krijgen en met werkvergunningen. Dus die film werd 3 maanden achter gezet. En toen raakte mijn hele leven gewoon. Ik had 1,5 jaar vrijgenomen om die film op te nemen en alles te doen. En dat werd toen naar achter geschoven. Waardoor ik ook letterlijk de laatste dag dat een film waren, was helemaal ver weg op een soort theeplantage. 3 uur rij van Bandung. En. Dat was zo strak gepland dat ik 's ochtends daar aan het filmen was. Zo over die bergtop lopen. En zodra het licht weg was, werd ik opgehaald met een busje. Werd ik naar het treinstation gebracht. Werd ik op de trein gezet naar Jakarta. En daar stond ik s'avonds al te DJ'en. Zeg maar, er was gewoon geen rek meer ook in dit proces. Die boekingen die stonden gewoon... En er was al zoveel geld verloren gegaan in het project... dat ik gewoon moest gaan DJ'en. Gewoon. Mm. Was gewoon, waren al 2 keer... was het geld gewoon op. En uiteindelijk moesten we ook 1 jaar wachten... tot er weer nieuw geld was.
Wat was jouw brandstof dat je steeds door bleef gaan? Want je zegt, soms had je het gevoel... dat het gaat nooit afkomen.
Nou ja, de main brandstof was eigenlijk... op een gegeven moment gewoon van... maar ik heb hier zoveel fucking tijd al in gestoken. Ik heb mijn gezin hiervoor achtergelaten een paar maanden... Nu moet deze shit ook gewoon af. Zo. Nu moet ik ook gewoon iets maken waar mijn kinderen later trots op zijn, weet je wel. En En dat was gewoon het main ding. Weet je, van joh, ik heb je al zoveel ingezet. Nu moet het ook af. En uiteindelijk was het gewoon bijna nog mis. Het is dat Amazon kwam. En toen hebben we de filmpjes kunnen afmaken. Okay. Een jaartje geleden of zo kwamen ze naar ons toe. En ja, toen hadden wij gewoon nog een bedrag nodig. Dat is gewoon... Daar zou de gemiddelde Nederlandse rapper zou gewoon dan al stoppen met rappen. Gewoon, weet je wel? Ja. Dat hebben ze gewoon gegeven om het af te maken. En toen was dat even dat je denkt, ah, shit, weet je wel. Meteen online en zo. Vond ik wel even moeilijk. Maar ik wist ook van, ja, als ze dit niet doen, dan... dan komt die film nooit af. Dan ligt er gewoon een film van 90. Moest er nog 5 dagen gefilmd worden. Moest er nog alle special effects betalen. Moest er nog mensen en facturen zo betalen.
Er kon nog een pandemie voor het gemak ertussen.
Wist ik toen nog niet, zeg maar. Dus achteraf, die pandemie was zelfs bijna... Ja, het had zo moeten zijn dat mensen me gewoon thuis meteen konden checken. De bioscopen waren toch dicht.
Ja.
Maar op dat moment... En ik moet je eerlijk zeggen, nu... Ik zo terugkijk, denk ik, ah, het is best wel vet eigenlijk. Ook een hele andere ervaring dat... Op één dag zitten gewoon allemaal mensen om thuis te kijken.
En het is die wereld in verandering waar we het over hadden. Want ook zelfs een Martin Scorsese maakt gewoon een Netflix-film, snap
ja,
je?
Dus zeker. Dat is... Maar je groeit toch op met een idee van...
Iedereen gaat zitten in een bioscoopzaal en gaat jouw kunstwerk zien.
Tuschinski, je heet toch, met je vrienden in je pak en zo. En nu zat ik gewoon in mijn zwembroek.
Ja. Sick. Die casting vond ik echt geweldig. Want shout-out naar Abel.
Hey. Legend.
Fantastische rol, maar...
En goed is hij ook, hè?
Ja.
Mensen doen er een beetje lachig over.
Nee, maar die scène moeilijk, als hij sigaretten gaan verkopen is, die is echt goed.
Dat is de casting scène.
Oh, serieus?
Waar zijn echt die, denk, tussen de 50 en de 100 acteurs geweest. En allemaal moesten ze...
Ook nog aan dingen, die casting. Ja. Al die mensen zien.
Allemaal
al
moesten ze Martijn en Jonas een pakje sigaretten aansmeren. En lukte niemand.
Nee.
Je moet echt die jongen zijn, toch?
Ja.
En toen... vriend van mij, die zei... ja, laat Abel komen. Hmm. Abel? Oké, is goed, kom maar. En binnen 10 seconden... wist iedereen in de ruimte van... Oké, volgende.
Een kwestie van ook nog van, ja man, dit is hem.
Ja, want kijk, Martijn en Jonas... zijn hele goede vrienden van elkaar. En zij wilde eigenlijk nog een derde vriend meenemen voor die rol.
Mm-hmm.
En die was ook komen kast die ochtend. Een hele goede acteur trouwens. Maar wel een beetje een nette jongen verder... En ik kan me heel goed herinneren dat die casting... Na 2 minuten was die voorbij. En ik zag hun twee allebei naar elkaar kijken. Ze van, fuck. Die gaan niet mee.
Ja.
Ja, maar echt een natuurtalent zei hoor.
Ja, man. Abel. Heel nice gedaan. En met Marwan, waar je al vaker mee hebt gewerkt. Die ondertussen Hollywood aan het kantelen is.
Ja.
Ook voor hem was het... Was het wennen voor hem om weer in een Nederlandse film te spelen? Want...
Nou ja, het is niet wennen, maar het was wel gewoon anders, weet je. Dit was wel gewoon... hij kwam net van Aladdin, volgens mij.
Mm-hmm.
En daar, weet je, dat is die live... Gewoon zo'n andere live, weet je. Dan zijn er gewoon jets en helikopters... die je met Will Smith naar restaurants brengen... als je gewoon nog zin hebt en iets lekkers avonds.
Ja.
En hier zaten wij gewoon twee op een stoepje zo te arm te eten. Ik heb een paar hele grappige foto's waar gewoon op de stoep lunchen te eten uit een bakje. Natuurlijk dan ook naar zijn agent in Amerika... Om eens een beetje op te fokken. Ik ken die mensen.
Ja.
Maar van, het gaat goed, hij zit nu in zijn trailer. Die was het natuurlijk niet.
Ja.
Maar ja, het is wat het is.
Ja, hoe kijk je naar zijn succes? Ook begonnen in de krochten van de Nederlandse filmindustrie, opgewerkt. En nu, against all odds. Ik ken geen andere Nederlandse acteur verder. Het kan misschien aan mij liggen die het zo... succesvol nu in Hollywood bezig is.
Nu niet. Nee, je hebt misschien Michiel Huisman, die doet heel goed.
Ja, je hebt Carice van Houten.
Carice van Houten, ja. Maar hij is wel echt grote dingen doen. Hij zit nu ook weer in een gigantische film met The Rock, weet hij ook weer?
Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson. Ook gekke DC-film. Zit hij daar heel dag, hangt hij in zo'n blauwe studio... zo'n laser te schieten met zijn oog.
Gek.
Dat is wat hij nu doet.
Gewoon een jongen uit Den Haag.
Ja, en hij heeft ook echt al een paar grote projecten staan. Het is lijp of zo. Mm. Ik ken hem na Rabat, had hij gewoon een jaar geen werk. Had hij gewoon geen werk. Werkte hij gewoon in een kledingwinkel.
Oh shit, serieus?
Ja, werkte in een kledingwinkel en ging hij elke avond trainen om...
ja, dat filmpje ken ik, ja. Bij Arie Boomsma, ja.
En nu heeft hij gewoon Ja, wat kan ik zeggen? Ja, ja, hij staat niet meer in een kledingwinkel te werken.
Nee.
Maar het is ook gewoon vet of zo, want hij doet gewoon wel zijn ding of zo. En, zo maar. Hij is nu ook met wat andere dingen bezig die... Hij is wel tof. Ik praat veel met hem over de balans tussen... De ene keer doe je een hele grote commerciële film. En dan doe je weer een kleine film. Om ja.
Grounded te blijven op een manier?
Nee, om gewoon je eigen spel... Kijk, die Hollywoodfilms zijn super vet. En het is natuurlijk ook gewoon heel goed voor je bankrekening. Maar het is niet... als acteur zijnde... Wat ik zeg, hij hangt daar nu gewoon in een blauwe studio aan een touw. Hij is lasers aan het schieten met zijn oog naar Dwayne Johnson. En die zijn er niet. Dus hij is het gewoon dit aan het doen.
Ja.
Maar hij heeft natuurlijk gewoon klassieke training als acteur gehad. Het is ook gewoon goed om dan kleine films te doen. Weet je, waar gewoon... om je de spier van je acteren gewoon te trainen.
Mm-hmm.
In plaats van... Nee, dat zeg ik niet verkeerd, want het is eigenlijk gewoon super vet wat hij doet.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk gewoon een ander soort werk of zo. Ja. Het is allemaal duidelijker. Weet je, dus, okay, hij komt, hij is de villain, hij is slechterik, hij schopt een paar mensen in zijn gezicht. En ik als acteur zijn, dan moet je blijven ontwikkelen, daar gaat het om. En dat is wel een soort traject waar hij nu in zit, en dat is wel heel vet.
Ja.
Maar verder is het natuurlijk gewoon te gek. Ik bedoel, het is crazy wat je zegt, hij is gewoon echt een jongen. Zijn eerste rol op IMDb is Scooterjongen 2. Nee, de Scooterjongen 2 was hij in volgens mij Flikker Maastricht.
Aha.
Dus dat is gewoon zeg maar... Oh ja, we hebben nog een bruine jongen nodig die daar op een scooter zit.
Ah ja.
Waarschijnlijk te dealen of zo, waarschijnlijk. En nu zit hij daar gewoon grote dingen te doen.
Crazy. Crazy.
Het is ook goed voor jonge acteurs om te zien.
Zeker,
dat
man.
Dat het kan.
Absoluut. 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 En dat is ook met Ahmed zo. Ahmed Akabi.
Ja, hij is nu gewoon legend geworden.
Ja, toch?
Ja.
Wat vind jij van zijn ontwikkeling, van Mokro Mafia? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind het super vet. Mm-hmm. Ik zeg je gewoon super eerlijk, ik vind het vet. Ik kijk de serie ook echt met veel plezier.
Mm-hmm.
Ik krijg vaak eerder afleveringen, dat is van mijn eigen... Ja. Dus dat is ook vet. Ja, het is gewoon crazy. Maar het is hetzelfde verhaal, weet je. Niemand gaat het geven. Je moet het gewoon zelf nemen of zo. Weet je? En 10 jaar geleden... Ik ben echt waar met de Wolf bezig waren. En volgens mij Wolf en Mokro Mafia zit best wel een beetje in dezelfde... research pipe.
Ja.
Het gaat een beetje om dezelfde zaken, dezelfde periode, weet je. Het is een hele andere project hoor, daar niet van. Maar ik weet nog dat ik naar het filmfonds ging met dat script. En het eerste wat zij tegen mij zeiden was... Ja, maar Jim. Het mitrailleurs op straat schieten en dat gebeurt toch niet in Nederland allemaal, zeg maar. Dan praat je gewoon met 3... mannen van in de 60, weet je wel, die daar met een Jaguar zijn aangekomen, al jaren gewoon goed leven. En ik dacht echt, oh, dit gaat nog wel lastig worden om deze mensen te overtuigen. Dat ik zo'n pak krantenknipsels uitgeprint voor ze. En dat zijn allemaal die zaken, weet je, allemaal die zaken.
Ja.
Toen ik weer terugkwam, dacht ik, hier, lees het allemaal. Alles wat in deze film gebeurt, heb ik ergens vandaan gehaald. Ik heb niks van verzonnen. Misschien wel de verhaallijnen. Maar niet het geweld, niet te overvallen, niet, weet je toch? Ja, toen ook die documentaire, die kleine jongens van
de CT. Ja. Ja.
Die was toen nog underground. Die had ik alleen op een dvd'tje, had ik die via gekregen. En in het Frans, veel stukken, moest ik dat helemaal zelf uitzoeken. Een vriend van mij is Frans, die had me geholpen. Was niet ondertiteld.
Mm.
En, Maar om aan te geven, dat is 8-9 jaar geleden. En destijds dachten mensen, oh, dit bestaat niet. En niemand wil dit zien. En nu is het gewoon de grootste hit die er kan zijn. Ik bedoel, Ahmed heeft gewoon
alle records
streaming in Nederland. Weet je wel, heeft daar gewoon opnieuw vormen gegeven. En ook wel echt een struggle geweest. Weet je wel, hij heeft ook wel echt gewoon 10 keer bijna, weet je wel, opgegeven. En weet je wel, ik spreek hem echt... Ja, nog steeds even mijn beste vrienden. En ik denk dat we ook wel elkaar bellen op dat soort momenten, weet je wel. Hetzelfde met Nas, hetzelfde met... Het is nog steeds een hele echte groep. Doe Victor Ponter, Mustafa, Dugulu. Het zijn allemaal jongens die uit dezelfde hoek komen. Die elkaar blijven opzoeken, die elkaars rug hebben, weet je. En die ook allemaal van elkaar weten van... Ja, we moeten dit zelf doen. Want wederom, weet je wel. Niemand gaat het ons geven.
Is er nu een shift gaande in die Nederlandse filmindustrie? Want heel lang was het... Verliefd op Wherever of Alles is Liefde type of movies.
Ja. Kijk, ik denk dat die films er altijd zullen zijn. Dat is ook goed, want er gingen veel mensen heen en veel mensen vonden dat vet. Ik denk alleen dat door streaming... Dat heb je met muziek ook gezien, toch? Ik bedoel, ik denk... En ik weet daar niet alles van, hoor, de ins en outs. Maar een jongen als Boef laat gewoon zien... dat het merendeel van de jonge mensen dit gewoon wil horen.
Ja.
Weet je? En 10 jaar geleden zou een radiostation dit nooit draaien. En ik denk dat de kracht van het internet... buiten de gevaren van het internet, is ook gewoon de kracht dat het kan laten zien wat echt, wat de mensen echt willen. En dat betekent, misschien dat binnenkort wel ook een verliefd op Marrakesh komt. Of weet je, het hoeft ook niet allemaal alleen maar over geweld en drugs en zo te gaan.
Ja.
Maar dit land verandert gewoon. En er zijn gewoon andere, er wonen gewoon andere mensen dan 20 jaar geleden. En vooral de mensen die bepalen, of die denken te bepalen wat wij willen zien, die mensen, ze moeten vervangen worden. En B, zij worden gewoon met de neus op de feiten gedrukt. Vooral door streaming.
Met keiharde cijfers.
Van, dit is gewoon wat is, jongens.
Ja.
Mensen willen dit gewoon zien. En jongen, ja, toen we met het debat bezig waren, kon je je niet voorstellen. Weet je, op dat moment werd dan gewoon gezegd... Ja, Marokkaanse acteurs, ze zijn er niet zoveel en ze zijn niet zo goed. En al die drie jongens konden helemaal geen serieuze rollen krijgen op dat moment. Dat was Nasser eerste hoofdrol... Marwans is er. Kijk, Ahmed was een van de weinigen die al toen dingen deed. Hij was al, weet je wel, die superster toen. Met Huis van Nubis en al die dingen. Weet je, hij natuurlijk. Heeft natuurlijk een hele... Ja. Weet je, hij was dat toen. En dat hielp ons ook wel een beetje. Maar het werd toen niet als... Ze dachten ook niet dat een serieuze film over jonge immigranten in de bioscoop... dat daar mensen toe zouden komen. Of het was gewoon, Marokkanen moeten gewoon grappig doen... En staan daar dan een beetje achter in de hoek elkaar met de pan op het hoofd te slaan. Een soort dik en de dun of zo. En anders, weet je wel. Maar goed, jaren later zie je gewoon...
Wat de mensen echt willen, man.
Ja.
Ook met muziek. Ook muziek. Jij was met Yellow Claw voordat Nederlands hiphop opblies.
Ja, ja.
Deed je al tunes met, weet je, Ronnie Flex en Mokromaniac.
Ja.
Jij zag al de potentie daarvan.
Je zag gewoon vooral dat er, wederom, YouTube destijds... Je kon gewoon zien van, deze shit is aan het veranderen. Man. Weet je wie een van de eerste mensen was waarvan ik echt dacht... en die mij ook gewoon vertelde van... is Brahim Farhadi, man.
Mm-hmm.
Legend, allereerst. Ga ik gewoon bijzeggen, die man is echt een legende. En ik heb het gevoel dat hij de laatste jaren ook eindelijk zijn respect begint te krijgen. Ik was ooit in zijn huis, 10 jaar geleden, 12 jaar geleden... had hij een huis in de pijp... ging ik met hem afspreken, omdat ik wilde dat... Wij waren gevraagd om de promotie van de Pizza Mafia film te maken.
Oh ja.
En die mensen zeiden van... Ja, we moeten een beetje promotie, een beetje rappen en zo. Je weet hoe dat ging, weet je wel. En toen zag ik al die cijfers van Farhadi en zo. Ik dacht, hoe dan? Hoe heeft dit nummer... Ping, had je... Wat had je nog meer? Wat zijn die nummers?
Ik ken alleen Ping eigenlijk.
Ping was een dikke hit.
Ja.
Had je gewoon al die nummers en die cijfers sloegen nergens op. Dit was gewoon niet, kon gewoon bijna niet. Dus ik met hem afspreken, zo via. En ja, kom even langs mijn huis, want ik moet iets doen of zo, ik moet weg. Dan had hij een show of zo. Ik zei, is goed, ik kom daarheen. Kwam ik daar, had er gewoon een appartement in de pijp. Toen waren we nog jong, hè.
Van rap?
Bro, dat was mijn eerste gedachte. Ja. Ik kijk zo, ik denk, is dit jouw huis? Een nieuw huis, alles erop en eraan, zo mooi ingericht. Zegt hij, ja man. Ik zeg... Wow, ik ken veel rappers. Ik ben bij veel rappers geweest. Je bent de eerste rapper die ik ken... die gewoon een mooi huis heeft. Hij had ook nog gekocht huis. Mm-hmm. Ik kende niemand met een gekocht huis in die tijd. Ik zeg, weet je wat het mooiste is? Elke maand betaal ik mijn hypotheek van YouTube. Mind was blown. Mm-hmm. Zeg, hoe werkt dat dan zo? Toen heeft hij zelf voor gezorgd dat Yellow Claw een partneraccount kreeg in die tijd... Maar die man was gewoon, die liep toen al vooruit, hè? En Farhadi werd nooit op de radio gedraaid. Ze waren in geen enkele tv-show, niks. Maar elk weekend ging hij met de rugzak gewoon door het land. Gewoon, whatever, gewoon. Verjaardagen, trouwerijen, suikerfeest, bar mitzwa, maakt niks uit. Hij kwam gewoon elke maandagochtend, rugzak vol met geld. En hij zag dat hele speelveld.
Ja. En nu... Fucking succesvol met zijn agency natuurlijk.
Niet normaal.
Cirkels rond. Ja, man.
Maar toen begon ik te zien van... Oh, shit, man. Kids willen dit gewoon. Kids willen helemaal niet wat TMF zegt. Of zo.
Ja.
Didn't give a fuck, gewoon, weet je.
Ja.
En dus maar in die tijd, weet je, werkten we veel met... Ja, Ronnie's eerste plaat. Ik weet nog dat Boas toen zijn eerste demo's liet horen. Dat ik Kees de Koning een bericht gestuurd. Letterlijk. Ik heb toen een bericht gestuurd. Ik zeg, yo, ik heb een jongen gehoord. Hij is Willem, Youssef, Dio. Pepijn in één. Deze jongen kan alles. Niet normaal.
En heb je het over Ronnie?
Ja. Hij had toen, jij weet het, had zijn nummer. De drank in mijn cup of zo. Ik weet niet of dat ooit is uitgekomen.
De drank in mijn cup. Ja, volgens mij op een EP van hem.
Dat was, had hij toen al. En dat hoorden wij in de studio. En wij dachten, nee, dat kan niet. En toen, zelfs sterker nog, ik vroeg toen aan Boas van... Wie zingt dit? Ah ja, die nieuwe jongen, Ronnie. Zeg maar, wie rapt het dan? Wie is dan de rapper? Ja, ook hij.
Hmm. Ja, man. En met die platen ook heel snel... Denk de, want Yellow Claw was eerst, correct me if I'm wrong, een clubavond in de Jimmy Woo.
Ja, ja.
Dat werd een DJ-collectief. Toen ging die singles uitbrengen. En dat waren die eerste singles die vervolgens nooit meer slapen. Allermooiste feestje. Elk schoolfeest, ja, ja. Club, al, het veroverde. Dat was de eerste springplank voor Yellow Claw destijds.
Ja, ja. Het waren ook al de eerste platen die zo gek in die cijfers gingen destijds. Dan had je dat je in één weekend 1 miljoen views op YouTube had. Oh ja. Was daarvoor was dat nog
met
niet.
Met de States YouTube charts.
Dat,
ja,
jongen.
Ja.
Dat, op een gegeven moment belde State ons gewoon op. Van ja, we gaan je ervan afhalen, want dit is niet meer grappig. Ja. En is het wel rap en zo, weet je wel.
Ja.
Dat is in die zin, ja, gekke tijd, een nieuwe tijd.
En voor de explosie die met New Wave en alles wat daarna kwam. Want toen was, ja, streaming was toen nog niet echt een ding of zo.
Het was een ding waar je kon niks aan verdienen. YouTube verdiende wel een beetje,
ja,
maar niet zeg maar wat een Spotify doet. En die clubshows in Nederland die betaalden wel aardig, maar niet wat nu is, weet je.
Ja. Hoe dus, kijk je naar wat er nu in Nederland gebeurt op muziekvlak? Hou je het nog in de gaten?
Nee, moet ik eerlijk bekennen. Het is dat soms check ik wat dingen, want mijn broertje zit daar. Die stuurt me wel eens iets of zo. Of dan zegt hij, ik heb een track met die en die. En zeg ik, joh. Nou, iets vandaag, mag ik er iets over zeggen of niet? Het track horen met Kevin, dat ken ik dan wel en dat vind ik wel vet. Ik voel me nu vet oud, hè? Maar ja, check, wat ik gewoon vet vind, is dat die boys gewoon allemaal slimme deals hebben tegenwoordig. Ik weet hoe...
Want toen, in die tijd van die singles, toen was de muziekindustrie echt op zijn gat, voor mijn gevoel.
Ja, maar ook daarin, wij begonnen ook daarin... Wij betaalden onze eigen shit, we betaalden onze eigen clips. Als iemand onze muziek wilde uitbrengen, is goed, 50-50... Het enige dat ik de eerste keer dat tegen iemand zei bij een plaats van mij, zei, yo, 50-50. Hij krijgt toch gewoon 80%.
Ja.
Ik dacht, ja, dan niet. Zo, het hoeft niet. Die singleverkoop is niet belangrijk voor ons. Voor ons gaat het alleen maar over die eerste twee tracks, Allermooiste Feestje en Krokodil, die stonden gewoon gratis op SoundCloud. En toen pas kwam mijn topnotch of Sony van, ja, kunnen we niet die single verkopen? Maar het was nooit, de muziekindustrie lag zo op zijn gat, dat we niet eens over nadachten om het te verkopen, die muziek.
Het moest gewoon in de streets werken en daaraan gekoppeld moesten er gewoon shows gedraaid worden.
Ja.
Toen in een rap tempo in Nederland overgenomen, toen gingen jullie overseas.
Ja. Ja, er lagen toen gewoon wat kansen en die EDM-sound die begon ook wat ruwer te worden. En je had in Amerika had je Skrillex en Diplo en zo. En wij passen daar gewoon precies bij op dat moment. En
een hele Nederlandse wave, wat je net zegt, die met EDM Noord-Amerika al veroverde.
Ja, je had Afrojack, je had Martin Garrix en wij waren dan zeg maar de... De bad boys van Dylan van met dubstep drops en zo kwamen. Maar dat, in Amerika hielden ze van. In Azië houden ze ervan. En nog steeds. En dat is gewoon ook een kwestie van weten van... Oh shit, als we deze hele zomer niet tienertour gaan doen of zomertour... Maar we gaan naar Amerika voor weinig geld DJ'en... en al ons geld uitgeven aan vluchten. En weet je, het is een soort van... Ja, moet het gewoon een beetje...
Het kwam op het juiste moment eigenlijk.
Het kwam precies op het juiste moment. En je moet ook durven ervoor te gaan. Er zijn genoeg mensen in Nederland ook geweest die het niet durfden op dat moment. Die toch die paar maars of die paar ruggen ergens toch gingen halen in plaats van...
Ja. Van een clubavond naar gewoon... Zo is gigantisch.
Ja.
Direct daarna gedaan met... Oké, we luisteren met Migos. Saweetie, Tyga, Ty Dolla Sign, A$AP Ferg. En er zijn nogal maar een paar, nog veel meer. Hoe kwam dat ontstaan? Gewoon die formule die jullie hier hadden, gingen jullie daar in Amerika toepassen?
Ja, ja.
Ja.
Ja, het is gewoon dat gat tussen hip-hop en dance of zo. Mm-hmm. En het allergekste, ik was vroeger gewoon hip-hop-DJ. Ik draaide in de Bit Soul, die draaide, weet je, aan de Jimmy Woo en zo. Draaide ik gewoon, weet je, een beetje R&B en hip-hop aan elkaar. Totdat we een beetje begonnen te rommelen met die soort, weet je, die soort beat tapes en die dubstep shit. En toen, op een gegeven moment, draaiden we EDC Las Vegas. Echt 10.000 mensen. En ik weet dat we voor Afrojack moesten draaien en na Hardwell of een soort Hardwell-achtige DJ. En dat wij backstage stonden en dat ik echt dacht, oh, weet zij wat voor muziek wij draaien? Weet zij wel dat wij ook gewoon A$AP Ferg gaan draaien? Zo. Weet je, gaan deze mensen niet schrikken? Mm. En toen pas werd er voor het eerst aan gezegd, ja, dit zijn nieuwe sterren EDM-DJ's. En toen, opeens was ik een EDM-DJ geworden. Maar
lijp.
Ja, die shit, die muziek met maken in Amerika is wel anders.
Business.
Meer business. Ja. Maar volgens mij is dat nu hier ook wat meer of zo. Ja. Was, die eerste Jalkwa-plaat was gewoon, ja, gewoon mensen checken. En is het vet of niet. En in die tijd vonden mensen het gewoon gek om op iets geks te springen, weet je. En ik kende natuurlijk van mensen. Ik had al clips voor Sjaak gemaakt. Ik kende Mokromaniac, weet je wel.
Ja.
Als clipregisseur. Ze dachten altijd wel van, ah ja, het zou wel goed zijn. Gekke drop. Ik denk dat ik de eerste keer Sjaak die Krokobil beat liet horen.
Krokobil, ook
dacht
shit,
dacht hij letterlijk gek was.
Ja. Maar dat is een hele generatie dat memories, man, als je die tune hoort.
Ja.
Voor mij schoolfeesten. Shit, man,
is
dat was
misschien ook wel die eerste Nederlandstalige Caribische influenced hit.
Ja. Ja, 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 ja. Zeker, man. Hoe, want op een gegeven moment, dat was gewoon een succes. Jullie waren echt aan het killen in het buitenland en Busy stapte eruit.
Ja.
Hoe was dat voor jou? Want dat van Busy heeft dat breed uitgelegd hoe hij erin stond. Hoe was dat voor jullie?
Ja, het was gewoon wat het was of zo. Hij zat gewoon op dat moment in een situatie dat hij gewoon niet verder kon.
Mm-hmm.
En we hadden zoveel daarin geïnvesteerd op dat moment. Weet je, niet alleen financieel, maar ook gewoon met onze levens. Ja, het was gewoon, het was jammer. Maar het was misschien ook wel het juiste of zo, wat op dat moment moest gebeuren. Ik denk dat die dynamiek was ook gewoon niet meer daar. En we wilden allemaal iets anders. En ook qua, ik denk zelfs dat het qua shows was het in the end beter. Want dat we heel veel praten en heel veel, weet je, heel veel schreeuwen en zo. En dat begon men ook in Amerika en zo een beetje klaar mee te raken. Mm-hmm. Dus in die zin, het was ook niet heel plotseling, hoor. Het was wel iets waar we al een jaar over aan het praten waren. En ook wel iets dat we zagen gebeuren al een jaar lang. En kijk, je reist toch met iemand 2-3 weken per maand.
Ja.
Zit in dezelfde busje, dezelfde hotel. Dus je voelt gewoon, dus zijn struggles zijn jouw struggles. Want de struggles die hij voert, dan wel aan de telefoon of whatever, je zit ernaast.
Ja.
Je kan daar niet aan ontsnappen. We hadden daar een paar gesprekken over gehad. En op een gegeven moment gaf hij aan van, ja, ik ben blij voor hem dat het goed gekomen is vooral.
Ja.
En dat hij, weet je, het zag er wel een tijdje slecht uit of zo. En hij ging ook wel, denk ik, een tijdje door een heel donker periode. Waarin die misschien, weet ik dan ook wel, dat hij misschien soms dat te veel op ons projecteerde misschien. Uit een soort van,
het is menselijk,
zoektocht. Daar heb ik al eens met hem over gesproken ook, hoor. Maar ik vind het vooral knap dat hij
het hier heeft laten
daar
lukken.
Uit is gekomen, weet je wel. En toch als succesvol uitgekomen is. En ik zie hem ook nog steeds dezelfde werkethiek hebben, weet je. Dezelfde formules gebruiken. Ja. En dezelfde, dat je toch denkt, daar zit dan ook een stukje trots in. En dan denk ik, hij heeft daar wel wat van opgestoken die periode. En toen ik hem leerde kennen, nou, was hij wel een zoekende jongen of zo. Hij werkte gewoon een schoenzaak. En weet je wel, die stap naar professioneel gaan, opstaan 's ochtends, je hossel aanzetten. En dat zie je aan hem, weet je wel. Dat is de kracht. Zijn grootste kracht is, denk ik, dat hij gewoon 's ochtends opstaan begint te werken. Waar heel veel boys gewoon nog even, weet je wel, even een jonker roken of een game spelen of nog even in een DM te duiken of zo. Is hij gewoon, het is jong geweest.
Ja,
en ook daarin gewoon investeren in je eigen shit. Niet al je geld en domme shit uitgeven. Dat ja. hoop ik. Dat als ik nu naar het Nederlandse game kijk, denk ik soms... Boys.
Relax. Ja.
Bewaar wat van het geld. Ja. Ik weet, een aantal boys zijn slim daarmee.
Ja.
Maar ik heb soms het gevoel dat ze elkaar wel opnaaien. Ja. Hij koopt een auto, hij moet een grote
Sky
auto
was op een gegeven moment de limit.
Hij moet twee auto's. Ja, en dan komt opeens corona, weet je.
En dan, ook voor jullie.
Ja.
Ik zag een aankondiging voor Lollapalooza. Dat is een van de grootste festivals in Amerika. Ik zag gewoon weer staan. Jullie gaan gewoon weer doorknallen met Yellowclaw.
Ja, man. Een jaartje vrijgenomen. Dat was ook al goed.
Mm-hmm.
Achteraf had dat precies misschien wel wat had moeten gebeuren in mijn leven.
Ja.
En we gaan in augustus een maand door Amerika toeren.
Tof. Tof. En ik zag een aankondiging wat me totaal verraste. Je gaat een film over gabbercultuur maken.
Klopt. Ja.
Hou.
Nou ja, kijk, in principe is dat altijd gewoon een van mijn fascinaties geweest.
Was je vroeger een gabber?
Nee, ik was skater.
Ah.
Dus dat was not done. Maar het was gewoon, ik vond het gewoon vet. Ja. Ik vond het toen al vet en later ook. Sterker nog, ik denk zelfs dat de fascinatie voor gabber heeft zelfs van onze doorbraak met Jalok in Amerika gezorgd. Want wij begonnen die sound... Die trap, dubstep
hardstyle-achtig ook.
Begonnen wij die hardstyle invloeden in te zetten. En dat maakte ons op dat moment nieuw en anders. Maar ik heb het altijd gewoon vet gevonden. Mm-hmm. En zelfs ook alle oorspronkelijke Yellowclaw. Ik weet dat de eerste keer met Yellowclaw een soort meeting had ik met Niels. En ik zei, ik weet precies wat dit moet worden. Dit moet iets worden qua vibe tussen Rotterdam Terror Corps en Wu-Tang Clan in. En dat zijn
totaal verschillende werelden.
Ja, maar ook niet. Ze maken alleen andere muziek.
Maar het is wel die bomber jacket.
Het zijn die jassen, die patches. Ja. Er zijn, weet je, je kan een koffie, dus je moet een logo hebben dat op een koffiemok kan. Dat op een kindershirt kan. En het zijn gewoon twee. En het grappigste van allebei is, jij weet helemaal niet wie er in Wu-Tang Clan zit. Als je niet een superfan bent. Je weet niet wie er in Rotterdam Terror Corps zit. Dus de brand is groter dan de leden. Mm-hmm. Weet je? Alsof je, zoals Barcelona. En dat had ik een beetje voor ogen. Dus in die zin, ook zelfs toen Leo ermee stopte, die brand was gewoon die brand.
Ja.
Zeg maar. En zo met raar mensen die brand zagen.
Groter dan het individu. Dus 100%. Dan heb je uiteindelijk, hou je veel meer een legacy achter dan.
Ja.
Ja. Maar wel interessant. In het artikel gaf je ook aan, gabbercultuur is eigenlijk zowat de enige cultuur wat echt Nederlands is. Want hip-hop komt uit Amerika. Mm-hmm. En je hebt allerlei andere. Skaten komt ook vanuit.
Ja.
Overal nergens. Maar gabbercultuur is echt iets wat van hier komt, zeg maar.
Ja. Een paar mensen probeerden me wel in de DM te overtuigen dat bubbling dat ook was. Maar ergens, ik weet nog niet
helemaal. Caribisch uiteindelijk toch? Ja.
Nee, het is allround gewoon. Ze hebben hun eigen dans, ze hebben hun eigen muziek, ze hebben hun eigen kledingstijl.
Ja.
En het komt helemaal gewoon hier vandaan.
Ja.
En het is gewoon een hele interessante periode, weet je wel. Begin jaren 90. Het is gewoon eigenlijk gek dat er nog geen film over. Misschien moet er ook mijn lespakket bij.
Ja, man. Ik vond het grappig om te... Het was totaal onverwacht voor mij. Maar je hebt voor Van God Los heb je wel een keer een aflevering gemaakt... wat in
een beetje
die sferen...
jongerenachtige vibe zat.
Ja. Maar dan komt...
Heb je die gezien?
Ja, die heb ik gezien.
Grappig.
Die is heel vet. Die heeft me echt wel aangegrepen, ja. Vooral het einde. Het is echt een aanrader, ja.
Die durfde bijna niet uitzenden. Die hebben ze toen op het laatst van de serie gezet.
Die was heel heftig,
Die heel te bloederig was.
Ja.
Dan heb ik nog... Zij op een gegeven moment stuurde ze mijn bericht. Zeiden ze, oké, je moet minimaal 30 seconden aan bloed eruit knippen.
Oh, shit. Speelde Heft niet in die film? Of was dat een andere Van God Los?
Nee, een andere.
Ah, oké. Okay.
Nee, hier is
het in de war met een andere. Ja, nee, die was echt lijp. Wanneer komt die film ongeveer uit, denk je? Die met die over de gabbercultuur?
Duurt nog eventjes.
Mm-hmm.
Maar je moet sowieso met iets anders komen, toch? Ik bedoel, na Wolf zeiden mensen ook van... Nederlands-Indië.
Komt er nog een deel 2?
Wolf?
Ik zit...
Never.
Nee?
Nee.
Dus je houdt ons confused met dat einde.
Het einde is het einde.
Dat is misschien wel... Dat zag ik... Ja. Een confusing einde, dat is wel... waarvan het heeft nog heel veel... Hoe zeg je dat? Je houdt het open.
Ja, open of niet. Het maakt eigenlijk niet... We hebben wel verschillende dingen gefilmd die dag.
Scenario's.
Ja, er zijn wat opties geweest. Maar waar het om gaat is, denk ik... Het einde. Voor mij altijd was gewoon van... Hey, hij heeft deze stappen genomen. In principe is hij gewoon Dead Man Walking. Gewoon, weet je? Ja. Of het nu dan gebeurt of 5 jaar later. Als je daar bent... ben je ook nooit meer gewoon rust.
Ja.
Daar ging het vooral over. Mm-hmm. Dus ja, het kan misschien nog 30 jaar geduurd hebben, maar op een dag.
Ja. Grappig. Yellow Claw. Film director. Klinkt als het ideale leven in beide vlakke bossen. Maar wat houdt je zin?
Gezin.
Tussen die drukke...
Gezin. Ik denk dat dat belangrijk is.
Dat maakt dat je gelukkig?
Ook, 100%. Dat is het allerbelangrijkste sowieso. Je probeert ook gewoon dingen te doen om voor je kinderen achter te laten, weet je. Ja. En dat zij ook met een geheven hoofd kunnen lopen gewoon. En misschien een paar struggeltjes overslaan. Niet te veel, mm-hmm. ook.
Is nodig, man.
Zeker niet te veel. Maar ja, je wil gewoon dat ze een paar van die voordelen hebben later. Dat ze ook snel wat stappen kunnen maken. En niet, weet je, via...
Onderaan moeten beginnen.
Ja.
Ja.
En,
mooi gezegd.
Ik denk dat je gewoon het allerrustigste houdt. Dus als je gewoon weet van... dan hoef je ook niet meer naar die afterparties. En dan hoef je ook niet meer te drinken. Dan hoef je, weet je, al die bullshit, weet je, die met de vanity van het succes komt of zo, weet je wel. Is allemaal niet belangrijk als je gewoon... Ja, wat ik tegen je zei, ik was gewoon vanochtend om 3:30 wakker. Ik gewoon Dick Trom te kijken.
Dick Trom kijken, ja.
En dan kan je wel even op je ING kijken of zo. Maar dat gaat je niet helpen op dat moment, weet je wel.
Ja.
Dus in die zin...
Ik zeg je eerlijk, vanuit de buitenkant klinkt als een droomleven, man. Hoe jij in beide vlakken gewoon zo succesvol bent. Je woont in fucking Bali, bro. Je hebt het altijd zo geschetst als hoe je het wilde. Van filmdirector, maar ook Yellow Claw. En ik woon op een eiland.
Ja. Kijk, die twee dingen hou ik ook een beetje in balans of zo.
Normaal gesproken zou iemand zeggen, focus nou op één ding, joh. Dat meer. En dat jij denkt van, nee, man... Als ik een film maak, maak ik een film en dan bos ik ook mijn Yellow Claw tegelijkertijd.
Nee, maar kijk, door die muziek kan ik gewoon precies de films maken die ik wil. En door de films kan ik ook gewoon precies met Yellow Claw zo diep gaan als ik wil. Zo. En ik weet gewoon van beide, weet ik van, als de Oost flopt, kan ik altijd nog gaan DJ'en. Ik hoef niet te gaan bedelen ergens of zo voor een project of ergens regisseren of zo. Hetzelfde met je muziek. Weet je, ook als je een track uitbrengt met een hardstyle beat met A$AP Ferg erin en mensen zeggen tegen jou van, yo, fuck doe je gek. Je weet gewoon, ja, als het niet lukt, maar ik had het nog dit of dat gaan doen.
Ja.
En dat is denk ik, ik denk dat die balans is belangrijk. Ik denk als je te veel op één paard wet, dan wordt dat paard ook te belangrijk. Mm. En dan gaat het je overnemen of zo, weet je. Dan sta je als een soort gekke junkie gewoon naast de baan gewoon te schreeuwen.
True. Wat is de kunst of misschien wel de key van in beide werelden succesvol blijven en steeds die voldoening eruit halen?
Gewoon 100% voor je eigen creativiteit gaan. Weet je? Als dat nou om een track maken gaat, of een videoclip maken, of een hoodie die je wil droppen, weet je? Of film maken. Het heeft weer te maken met die onafhankelijkheid, denk ik. Als kunstenaar, hoe je het wil noemen. Maar dat is denk ik de... Weet je, dat is gewoon waar je naartoe wil.
Ja.
Weet je, dat is gewoon... En vanuit die onafhankelijke positie... ga je echt gewoon op je gevoel af, weet je. Van, nee, ik vind dit gewoon top.
Gut feeling.
En dat is denk ik de koers die... De echte koers of zo, weet je. Als je te veel gaat... die fout heb ik ook al eens gemaakt. Op mijn muziek, dat ik dacht, oh ja, moet een beetje zo klinken, een beetje zo klinken. En op de ene manier zijn dat nooit de succesvolste dingen.
Mooi gezegd. Wat wil je nog?
Ja, gewoon proberen oud te worden gewoon.
Mm-hmm.
Ik wil gewoon niks. Ik wil gewoon wat ik nu doe, wil ik gewoon forever blijven doen. Kijk, ik wil niet forever blijven DJ'en.
Nee.
Maar dat wil ik gewoon.
Het is goed soms moet je ook zeggen, het is goed zo.
Het is goed zo. Ik heb geen doelen of zo. Ja. Ik wil gewoon dat de mensen om me heen gewoon gelukkig zijn. En dat zij... dat je wat mensen kan inspireren of zo om, weet je?
Ja.
Om gewoon ervoor te gaan. En hun shit gewoon te claimen. Gewoon.
Mooi om mee te eindigen, man.
Ja.
Thanks, allereerst. Heel erg bedankt. En ja, man. Ik hoop dat je ondanks de jetlag nog te doen was.
We gaan nog koffie
halen. We gaan zo nog koffie halen, ja, man. Dames en heren, ga echt De Oost kijken, alsjeblieft. Amazon Prime staat hier op. Ook in de bioscopen binnenkort. neem het van me aan. Het is echt een fantastische film.
Vanaf vandaag is in de bioscoop.
Vanaf vandaag?
Ja.
Boom. There you go. Convo Talkshow met Jim Tahutu. Dank voor de aandacht. Abonneer. En houd in de gaten, man. We out. Ciao.